kom even de techniek brengen.
Oh ja.
Ze zei heel hard gaan praten. Die moet in je broekzak gewoon. Hij staat aan volgens mij.
Ja, staat aan. Ja.
Die moet in je broekzak. Ja. Zo op de schijfje, dat wil wel eens nu eraf vallen. Dat is enige. En die moet je dan. Even
zo. Wat je hoog, ja. Wat je hoog?
Zie die?
Moet die niet hoger? Hoger? Moet die hoger? Nee, is het al goed? Oké. Okay. Oh ja, ik moet dat ding ook nog hebben, zei ik, Ries. Goedemorgen allemaal. Ik doe dit ook voor het eerst met een PowerPoint. Ik heb er totaal geen idee van hoe dat allemaal. Maar als hij er niet is, dan heb ik het woord gelukkig. Maar ik ga het vanmorgen hebben over Petrus. Hij. Ja, inderdaad. Petrus ga ik het vanmorgen over hebben. Het is iemand in de Bijbel. Zijn naam komt gigantisch veel voor in de evangelie. Veel meer als Jacobus en Johannes. Maar hij wordt er ook echt uitgelicht als mens. En dat vind ik gewoon. Ja, dat is heel bijzonder. God heeft hem echt gebruikt. Om ons ook. Te bemoedigen, weet je wel, dat het ook gewoon een mens is. En we gaan even een klein stukje lezen uit de NBV. Want het gaat namelijk om de eerste keer dat hij met de Heer Jezus meegaat. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was. Dus Simon die had zelf een boot. Hij was echt ook een visser, een beroepsvisser. Dus het was Simon's boot waar hij in ging. Heel belangrijk even. En vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme schaal vis in de netten dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moest komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en hij zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Wat een hartsgesteldheid, hè? Zie je hier in één keer, wat een hartsgesteldheid. Want ik ben een zondig mens. Dat hoor je niet zoveel meer deze tijd. Maar je ziet hoe Jezus dat ook aangesproken hebt. Want als je deze hartsgesteldheid hebt, ik denk dat de Heer daar heel blij mee is. En dat denk ik. Ja, maar als ik skip, dan skip ik naar het volgende. Maar ik ben hier nog mee bezig. Hè? Oh, ik dacht dat het hele stuk hierop stond. Ik weet het niet. Hè? Oké. Okay. Ik dacht dat het hele stuk hierop stond. Maar in ieder geval. Dus die hartgesteldheid. Ja, die lezen we hier. En ik denk dat de Heer Jezus dat ook gewoon. Ja, mooi vond. Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd. Net als allen die bij hem waren. Over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zover ging het ook Jacobus en Johannes. De zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkte. Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en ze volgden hem. Dit is ook een hele belangrijke zin, deze laatste. Want hier staat, ze lieten alles achter en ze volgden hem. En dat gaat in de toekomst toch anders worden. Maar dat zien we straks wel. Ze lieten alles achter en volgden hem. Ja, net gezegd, Petrus. Hij voelde zich een zondig mens. Mooie hartsgesteldheid. Hij is vaak de woordvoerder, dat weten we allemaal. Hij maakte van zijn hart geen moordkuil. Zijn gedachten en zijn gevoelens liet hij gewoon duidelijk horen altijd. Hij kon van die heerlijke opmerkingen maken, zo menselijk, weet je wel. Net zoals dat de Heer Jezus, die wou zijn voeten wassen. Dan zegt die Heer, u mag mijn voeten niet wassen. En uiteindelijk zei de Heer, dat verhaal kennen jullie, maar uiteindelijk zei hij, wilde hij niet zijn voeten laten wassen in geen eeuwigheid. Dat zei hij gewoon, weet je wel, heel spontaan. Heer, u mag mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Je kan je natuurlijk voorstellen, als jij in zo'n boot gezeten hebt en je hebt de hele nacht niks gevangen. En je vangt dus gewoon in één keer een kluit vis, jongen. Dat je denkt van, wauw, wie is dat, weet je wel. Ik zou het wel eens willen meemaken, weet je. Dan zie je gewoon de heiligheid en de grootheid van God. Dat heeft hij ook gezien. En dan zegt hij hier al, hij wilde dus niet dat zijn voeten gewassen werden door de Heer Jezus in eeuwigheid. Gewoon van die heerlijke menselijke opmerkingen, weet je wel. Van wie ben ik? Ik ben een zondig mens. Dat komt iedere keer zo naar boven. Ik heb ook wel pijlencursussen gedaan, alfacursussen gedaan. En dan komen mensen ook binnen, weet je wel. En dan komen mensen ook met hun verhalen. En dan hoor je vaak ook hun pijnen van vroeger. En dat is allemaal te begrijpen. Maar je hoort zo weinig van, ik ben gewoon een zondig mens, weet je wel. Ik heb God gewoon nodig. Dat hoor je eigenlijk zo weinig. Maar het is eigenlijk gewoon zo belangrijk dat men dat ook gewoon. En uiteindelijk is het de Heilige Geest die je overtuigt van zonde en ga je dat ook ontdekken. Maar hij had dit gewoon gelijk al. En dat is zo'n mooi beeld van Petrus. En daar, ik let daar ook altijd op, weet je wel. Als je nieuwe mensen ziet, dat je denkt van, ik wil hun hart horen, weet je wel. Hoe ze erin zitten, hoe ze kijken. Dat is gewoon belangrijk. Daar kun je wat mee. En daar kan God zeker wat mee. En ook het moment dat Jezus zegt, dat hij zegt, ik moet gaan lijden, weet je wel. Ik moet gaan lijden. Dan zegt Petrus gewoon heel spontaan, dat verhoede God, dat gaat met u niet gebeuren. Weet je, gewoon heerlijk, menselijk gewoon. En bijvoorbeeld de aanraking van de bloedbloeiende vrouw. Zegt Jezus, hey, er gaat kracht van mij uit. Wie zal het geweest zijn? Ja, zegt Petrus, Heer, dan zegt hij het ook alweer. De schade verdrukken en verdringen zich tegen u. En gij zegt, wie is het? Hoe kan het nou? Dat kan je er niet weten. Weet je, hij is gewoon lekker spontaan, weet je wel. Heerlijk gewoon, zo'n heerlijk mens. Ook iemand die gewoon even lekker iemand zijn oor afslaat. Ik zal mijn Heer even helpen, weet je wel. Nou gaat het dus mis, want dan ga ik slaan. Oh ja, dat hoort hier, hè. Maar goed, dat is mijn enthousiasme even. Ik ga ook slaan. Doet hij het nog? Ja, doet hij het nog? Maar dat is ook gewoon Petrus, weet je wel. Heerlijk, spontaan, oprecht. Net als Mozes. Hè? Die uiteindelijk gewoon in de eerste tijd van zijn leven gewoon iemand doodsloeg. Omdat hij dacht de leider te zijn. Maar uiteindelijk, God verandert mensen. Dat heeft hij met Mozes gedaan, dat heeft hij met Petrus gedaan. En dat doet hij met ons ook. Onze radicaliteit. En dan in deze dingen. God gaat het allemaal leiden door zijn geest. Hij ondernam veel, hè? Hij ging water lopen, hij ging op het water lopen. Nou, u kent al die verhalen wel, maar ik denk, het is toch even leuk om ze nog even te benoemen. En Jezus hield gewoon van hem. Dat weet ik gewoon zeker dat hij van hem hield. Want hij wist gewoon dat hij God zo nodig had. Dat wist hij gewoon. Zelfs dat mooie moment dat Petrus met die belastingmensen aan het praten was, weet je wel. Betaalt jouw Heer ook belasting? Ja, tuurlijk, zegt Petrus, weet je wel. Heel spontaan. Van ja, dat is een eerlijk mens, Jezus. Maar uiteindelijk ging hij daar met Jezus over praten. En toen moest hij uiteindelijk gewoon een vis vangen. En in de bek van die vis, daar zat een munt in voor die belasting. Maar dat gaat zo'n typisch beeld worden voor zijn leven. Want daar zit zo'n diepte in, dat hij uiteindelijk ging vissen. En die eerste vis zat een muntstuk in en die moest hij aan die belastingtent geven. God zorgt voor ons. Dat zijn van die hele mooie dingen die hij met Petrus deed om te laten zien wie hij was. Wie hij gewoon echt is. Dan gaan we even naar het volgende stuk. Dan moet ik even kijken of alles erop staat. Is dit het volgende stuk? Hè? Zo of zo? Ja. Dit is dus de tweede keer dat hij gaat vissen met Jezus. Dit is dus 3 jaar later. Net hebben we gelezen, hij liet alles achter en volgde Jezus. Nu gaat hij weer. Waarschijnlijk. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Dit was de 3e keer dat hij na zijn dood naar zijn leerlingen kwam. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt.
Gaat het? Ja.
Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Hier komt de ware beroepsvisser weer, weet je wel. Jezus is weg. Het is stil. En het is eigenlijk een beetje gebeurd gewoon. Ik ga vissen, zegt hij, want ja, het houdt op. Het is mooi geweest. En, we gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Net zoals die eerste keer, weet je wel. Vingen ze ook niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Oh ja, hij riep. Even kijken hoor. Ja, dan moet je alles in de gaten houden. Wat een gedoe. Even kijken hoor. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit. Ja. Riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en zag, en er zat zoveel vis in, dat ze het niet omhoog konden trekken. Dus weer zo'n bult vis. De leerlingen van wie Jezus hield, je kan het ook zeggen, de leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Johannes is dat waarschijnlijk. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprong in het water. Ja, wat zal dit betekenen? Dat hij dus hoorde dat het de Heer Jezus was. En dat hij dus te water sprong. Zal hij heel snel naar de kant zijn gegaan om hem heel snel te ontmoeten. Ik weet niet wat de bedoeling was hiervan. Of dat hij zich schaamde. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, hij deed dat. En de andere leerlingen kwamen met de boot. En sleepte het net vol vissen achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van die vis die jullie net gevangen hebben. Dit is ook eigenlijk een mooi beeld, hè? Petrus zegt, ik ga vissen.
Je leest eigenlijk helemaal niet, ik ga bidden, weet je wel, voor vis. Nee, hij zegt gewoon, ik ga vissen. Ik ga helemaal, dat lees je eigenlijk helemaal niet, hè. Heer, help. Help ons met de vangst, weet je wel. Maar ja, ik weet niet of ze het überhaupt gedaan hebben, maar dat staat er niet. Maar het mooie is, dan komen ze dus aan land, dan hebben ze dus vis gevangen. En wie zit er vis te eten? Jezus. Zal hij gevist hebben? Ik weet het niet, maar hij had het gewoon. Weet je? Dat is ook zo'n mooi beeld, weet je wel. Hij zit gewoon te vissen. En dan komt hun aan met een enorme kluit vis. Omdat hij dus zei, gooi het aan de andere kant. Even kijken, vers 9. Staat dat hier ook erg? Hoe ver ben ik? Ja, toen ze aan... Even kijken hoor. Toen ze aan het land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. En dan moet je kijken wat er dan gebeurt. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net naar het land. Dus alleen Simon Petrus ging aan boord en trok het net naar het land. Het zat vol grote vissen. Wel geteld 153, dus grote vissen. En toch scheurde het net niet. Maar dit vond ik gewoon zo'n sterke zin die hier stond. Het was niet die andere jongens, maar het was Petrus die dat net met die vissen naar Jezus trok. En ik denk dat dat belangrijk is voor wat ik straks wil gaan zeggen wat betreft de woorden van Jezus. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom en eet iets. Ja, ik zal hem even... Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verschenen was, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Hij zegt, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En er staat hier al in de MBV, meer dan de anderen hier. Daar kom ik straks even op terug. Want dat is zo uitgelegd. Dat staat overigens in alle Bijbelvertalingen eigenlijk niet. Vooral in de Statenvertaling. Daar staat... even kijken hoor. Kijk, daar staat dit. Toen zij dat het middelmaal gehaald hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, zoon van Johannes, heb, ga mij liever dan deze. En dan heb ik het idee dat hij het over die vis heeft. Want hij is de visser. Hij is degene die dat net kwam brengen, persoonlijk. En dan moet je je voorstellen dat het daar ligt. En dat het daar al, en dat Jezus daar ook bij staat. En dan zegt hij, heb je mij liever als deze vissen. Want dit is waar jij op vertrouwt. Dit is waar jij op vertrouwt. Hij is weer teruggegaan naar zijn oude beroep. Jezus heeft gevraagd aan hem, ik maak je vissers van mensen. Maar hij is weg, het is gebeurd. Maar goed, ik gebruik dit zo, ik lees dit zo. Ik ben niet de enige overigens, er was nog een leraar die het in het Hebreeuws allemaal heeft vertaald. Die kwam hier ook op uit, vanwege de woorden. Maar ik vond het zelf een hele eye-opener ook, dat ik denk van, hey, als ik dit zo lees... Dan kan hij nog wel eens die grote vissen bedoelen. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, dan ga ik weer even terug. Ja. Hoe ver was ik? Ja, vers 16. Jezus nam het brood en gaf hem ervan en gaf hem ook vis. Dit was al de derde keer inderdaad. Dus vers 15, toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus en Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de andere hier, dus meer dan deze. Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mij lammeren. En eigenlijk zegt Jezus hier ook, wijd mijn vissen. Hoed mijn vissen. Niet deze, maar hoed mijn vissen, weet je wel. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen, hoed mijn vissen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? En toen werd hij gewoon verdrietig. Tuurlijk werd hij verdrietig. Oukrik, ja. Ja? Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, inderdaad. En toen werd hij verdrietig. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat hij hem ook 3 maal heeft verloochend. En dat dit eigenlijk daar wel in terugkomt. En dat hij ook de kracht ook niet had van Gods geest. Dat begrijp ik allemaal. Maar het hele menselijke, weet je wel. De kracht die niet had. Hè? Nadat Jezus weg was. Hè? Het was nog geen Pinkster geweest. Maar je ziet gewoon hoe hard wij gewoon God nodig hebben met zijn geest. We redden dat gewoon niet. We trekken dat niet. En dat komt in dit leven van Petrus komt dat zo naar boven ook. En dat weet Jezus. Maar hij ziet gewoon zijn hartsgesteldheid. Maar hij weet gewoon dat hij het niet redt. Smaaddragen, dat red je niet zonder de kracht van Gods geest. Als ik vroeger in de kroeg kwam, ik was katholiek, maar ik was gewoon niet wederom geboren. Over mijn geloof praten, nou, dat dorst ik niet. Ik dorst alleen te zeggen dat ik naar de kerk ging. Maar over Jezus praten, nou, dat was er al helemaal niet bij, want Jezus was voor mij alleen een kindje in de kribbe, meer niet. Meer was het niet. En dat ik tot een levend geloof kwam, toen is hij gaan groeien. En toen is het mijn Heer geworden, mijn heiland. Het was eerst mijn vriend, later wordt het je Heer, want hij wordt al groter. En dat gaat ook met deze man gebeuren. Precies hetzelfde. Het is een proces. Door Gods geest. En daarom ben ik ook zo blij dat ik uiteindelijk in mijn leven met mijn rug tegen de muur stond. En dat ik arm van geest werd. Want Jezus zegt, zalig de armen van geest. Want zij zullen mijn koninkrijk beërven. Nou, ik was helemaal arm van geest. Mijn huwelijk stond op springen. Financiële problemen. Ik stond met mijn rug tegen de muur. En dat was het moment dat Jezus zegt, en nou kan ik in jouw leven komen. Ik ging alle weken naar de kerk. Ik ging zelfs voor als pastoor. Maar ik kon de Heer Jezus eigenlijk genezen. Maar dat moest gewoon zo gaan gebeuren in mijn leven. Ik was duivenmelker. Ik zat aan de top. Ik ging alle weken naar de kerk. Ik was totaal niet met mijn gezin bezig. Maar ik dacht zelfs dat ik het nog goed deed. Mijn buren gingen nooit naar de kerk. En ik zei nog wel eens tegen God, hoe kan dat dan, man? Die huwelijken, die gaan goed. Ik ga alle weken naar de kerk. En het is gewoon een puinhoop. Maar ik kon de Heer Jezus gewoon helemaal niet. En toen is hij in mijn leven gaan komen. Dat ik arm van geest was. Ik wist het niet meer. En dat zijn de juiste scenario's in je leven. Als je het niet meer weet, dan kan hij komen. En dat was met Petrus ook zo. Heer, ik trek het gewoon niet. Ik heb uw geest nodig. En dat is gewoon geweldig. Zo'n God. En die is er vandaag nog. En dat zei Irene net nog. Het vangnet. En dat zijn wij. Wij zijn ook de vissers. Oké. Petrus werd verdrietig. Inderdaad. En dan zegt de Heer Jezus. Dan zegt hij dus. U weet alles, Heer. U weet toch dat ik van u hou. En dat wist Jezus uiteraard. Wijd mijn schapen, vers 18, prachtig. Ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging waarin je wilt. Dat deed ik ook. Ik ging naar de kerk, maar ik deed gewoon helemaal mijn eigen leven. Ik had er totaal geen idee van. Mijn ogen waren totaal nog blind. Maar wanneer je oud wordt, dan zal een ander aan je handen grijpen. Je gordel ontdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Nou, dat heeft hij alleen gekund door de kracht van Gods geest. Maar wat iets prachtigs, hè, dat hij dat ook mocht doen. Later lees je dat ook, dat smaaddragen, dat hij dat ook gewoon prachtig vond. Genade. Maar in ieder geval, vandaar ook dat ik dit zo las. De Statenvertaling zegt dus inderdaad, toen zij naar het middenmaal gehaald hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, heb ga mij liever dan deze. En ik heb zelf het idee, ik denk van, ja, zal hij het nou over die leerling hebben? Dat is eigenlijk ook wel een beetje apart. Maar dit vond ik eigenlijk zo sterk. Dus ik denk, ik zeg het gewoon. En het bemoedigde mij in ieder geval. Dus Petrus, die is gewoon alles een beetje kwijt, wat ik al zei. Hij heeft Jezus verloochend en dan krijg je dus dit gesprek met hem. Vreselijk gewoon allemaal. Dan denk je bij eigenlijk, kun je dat inbeelden? Ik heb het een keer meegemaakt in mijn persoonlijk leven. Dan ga je 3 dagen naar opwekking. Weet je wel? Nou, dat is gewoon geweldig. Je zit tussen de christenen en je denkt gewoon, dit is het 1000-jarige vrederijk. Allemaal mensen die je lief hebben, die van je houden. En het woord van God, je zit met 10.000 mensen in de kerk. Nou, het is gewoon alsof je in de hemel zit. Allemaal zingen, het is gewoon geweldig. Mooie tijd. Dan kom je thuis. En dan ben je je baan kwijt bijvoorbeeld, weet je. Of je komt weer helemaal in het leven te staan. Moet je kijken hoe een dreun je krijgt, weet je wel, daarna. Ik heb het een keer gehad, ook. Dat heb ik meegemaakt, inderdaad, na opwekking. Dat ik dacht van, tjonge, jongen. Ik was toen groepsleider bij de post. En ik had nog een zootje trammelant, jongen, op een aantal van die bijkantoren. Want daar moest wat geregeld worden. En dan zit je daar, weet je wel. Dan kom je net uit de opwekking. Dan denk je, oh man. Heer, waar bent u in? Wat een toestand. Nou, een beetje een idee. Ik heb 10 jaar in een andere evangelische gemeente gezeten. En toen mochten we van die gemeente naar Amerika toe, naar een Amerikaanse gemeente. Want die voorganger van ons, dat was een Amerikaan. En we hadden in die tijd in Schagen hadden we evangelisatiewerk. En toen kwamen er ieder jaar 20 tieners uit Amerika, die gingen hier in Schagen evangeliseren. Dat waren allemaal basketballers. En die mochten bij ons in huis logeren. Hele mooie tijd toen met ons jeugdhonk. Prachtige tijd. Maar toen ging er een van hun trouwen. En toen mochten wij naar Amerika toe van de gemeente. Nou, dat was hartstikke mooi. Nou, wij werden daar verwelkomd. En het was gewoon geweldig, weet je wel. Het was, overal werden we... We leken wel apostelen, joh. Je werd overal binnengehaald. En het was allemaal geweldig. En toen kwamen we ook terug. En toen had ik ook dat gevoel, jongen. Toen gebeurde er wat op mijn werk ook. En ik denk, jemig man, dan kom je... Het was gewoon heerlijk. En dan kom je weer in de werkelijkheid. Waar is Jezus, weet je? Het is helemaal stil. Nou, zoiets probeer ik dan eigenlijk te verwoorden van Petrus. Het is gewoon stil. Jezus is weg, het is klaar. Heel begrijpelijk. Maar... Wat wil ik hiermee zeggen? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon dat Jezus voor ons zorgt. Hij zorgt gewoon voor ons. En dat mooie beeld dat Jezus naar een vis zit te vangen is daar het grote bewijs van. Wij proberen het, denk zonder bidden, dat ze gingen vissen. Maar daar zat Jezus te vissen. Dat is eigenlijk mijn boodschap gewoon, dat hij voor ons zorgt. En... Dat moest Petrus ook leren, weet je wel. En dat moeten wij ook zo verschrikkelijk leren. En dat is voor ons onwijs moeilijk. Wij wonen in een rijk land. Er wonen hier 165.000 miljonairs in Nederland. Die hebben 400 miljard euro. Er wonen, ik weet niet hoeveel mensen, die hebben 500.000 in Nederland. Duizenden. We hebben gewoon onze verzekeringen. We hebben gewoon onze pensioenen. We kunnen ons overal voor verzekeren. Het is zo moeilijk om in dit land tot geloof te komen. Dat zegt Jezus ook. Het is voor een rijke gewoon moeilijk om in de hemel te komen. Maar dat is bij ons ook zo. Het is zo goed geregeld allemaal. En dat begrijp ik ook. Dat is ook gewoon zo. In zo'n land leven wij. Er is hier een vrouw in ons midden. Die kreeg 75 jaar terug haar eerste baby. En die kreeg zij in een onverklaarbare woning. Onbewoonbaar verklaarde woning. Kreeg zij haar eerste baby. Dat was Aal. 75 jaar terug. Ze had helemaal niks. Helemaal niks. Nou praat ik dus over 75 jaar terug. Dan denk je bij eigen. Maar dat is zo'n groot verschil. Zoals wij het nu hebben. Dat is niet te geloven gewoon. Dat zeg ik, het wordt gewoon al moeilijker om tot een levend geloof te komen in een God. En het vertrouwen te hebben in hem dat hij voor je zorgt. Want er wordt gewoon zo voor ons gezorgd. Maar even gewoon het idee, weet je wel. Ik denk, ja, Aal zit er nog. Ze is 97. Maar ik bedoel, 75 jaar terug begon zij zo. En ze waren zo blij als blik met hun eerste woning. Ik weet nog, 60 jaar, 50 jaar terug, dat die bordjes ook in Schagen op sommige woningen stonden. Onbewoonbaar verklaarde woning. Daar mocht je eigenlijk niet meer in wonen. Maar zij gingen gewoon in, want ze hadden niks. Even het verschil met 75 jaar terug. En het wordt gewoon al erger eigenlijk. Het wordt al moeilijker gewoon. Om mensen van God te vertellen dat hij voor je zorgt. God weet het ook. Maar we zitten gewoon in het rijke Nederland. En dan kom ik weer terug op dat muntstuk, weet je wel, wat, Jezus, wat Petrus viste. Prachtig voorbeeld ook, weet je wel. Ik zorg gewoon voor je. Ga vissen. Laat Jezus het weer zien, weet je wel. Iedere keer laat hij dat zien. Dan gaan we even naar een volgend stukje. Vind ik ook een hele mooie. Dat gaat over de jongeling. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: goeie meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Hoe kom ik in de hemel, zegt hij. Hoe kom ik erin? Jezus antwoordde: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg geen valse getuigenis af. Bedrieg niemand. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man: meester, sinds mijn jeugd heb ik dit gedaan. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en hij ging ten neergeslagen weg, want hij had namelijk vele bezittingen. Oh, ja. Het is bij mij niet zo'n klein stukje, dus ik denk, dat moet daar makkelijk op kunnen, maar dat is nu niet zo. Maar in ieder geval, maar wat ik zo belangrijk vind aan dit stuk, dat staat eigenlijk in de Statenvertaling. Dat vind je niet meer terug in de MBV. En dat laat ik nu even zien. Even kijken tot hoe ver gaat die. 21. Ja, dan moet ik hem straks nog even doorzetten. Dit is de Statenvertaling. En daar komt hij eigenlijk zo sterk uit. Wat ons thema is. En dan heb ik het even over... even kijken hoor. Ja, dan heb ik het even over vers 24. Daar staat... Daar staat inderdaad... En de discipelen werden verbaasd over deze woorden. Maar Jezus wederom antwoordde en zeiden tot hem: kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zitten, het koninkrijk Gods ingaan? Even kijken. Kijk, en hier staat: kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Daar is dat eigenlijk helemaal weg. Maar dat is juist de clue waar het om draait in dit hele stuk ook. Weet je? Hoe zwaar is het dat degene die op het goed betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? En dat is gewoon, dat zie je ook gewoon in de gemeente. Je ziet het in de wereld, maar je ziet het ook in de gemeente, weet je wel. Dat men is volop aan het werk. Men is volop bezig. En dat snap ik ook wel. Want ik bedoel, je moet ook voor jezelf zorgen. Maar kijk gewoon uit dat je je betrouwen niet gewoon op alles zit. Op je huis, op je pensioen, op je baan. Want God zorgt voor je. Dat hebben we net gelezen. En het gevaar zit erin dat je, wat hier staat, wat Jezus zegt, dat gewoon gaat gebeuren. In de levens van de mensen. Dat je op je goed gaat betrouwen. En dat je denkt, nou, zo red ik het wel tot mijn dood, weet je wel, met mijn pensioen. Maar dat gevaar heb je gewoon in dit land, in dit rijke Nederland. In Luxemburg bijvoorbeeld, daar zijn helemaal weinig christenen. Die behoort ook tot een van de rijkste. Maar je ziet er ook heel weinig christenen wonen. Het is gewoon 1 en 1 is 2. Dat is hetzelfde met 1-1-2. Hij staat zo voor de deur, weet je, alles wordt geregeld. Alles wordt geregeld gewoon. We hebben het gewoon hartstikke goed van dat. Maar dit is gewoon een hele scherpe deze, die Heer Jezus hier in de Statenvertaling laat uitkomen. Want hoe zwaar is het dat degenen die op hun goed betrouwen het koninkrijk Gods ingaan. En daarom wil ik de gemeente ook bemoedigen. Betrouw daar niet op, weet je wel. Geloof gewoon dat God voor ons zorgt. Tuurlijk moeten we werken, dat is logisch. Maar betrouw gewoon niet op je spullen. Dat je denkt van, nou red ik het wel. Ik zat zelf 2 jaar terug in de bijstand. Op een heel aparte manier. Het postkantoor ging dicht. Ik raakte mijn baan kwijt. Toen heb ik een aantal jaren nog 10% WW ontvangen. Maar dat ging wel een aantal jaren door. Want ik had toen daarna een baan als taxichauffeur. Dus die WW raakte op. Toen raakte ik in de bijstand. En toen kwam ik op het gemeentehuis. En toen zat ik bij degene die altijd voor mij werkte. Zij werkte zaterdag bij de post voor mij. En nu moest ik naar haar toe. Om dat gesprek. Ik denk ja. Maar God zorgde voor ons. Ik zat in de bijstand. En als ik nu zie hoe God mijn leven leidt. Ik heb gewoon alles. Ik heb een autootje. Ik heb gewoon alles, weet je wel. Een mooi huis. God zorgt voor ons. Daar werd ik toen ook zo weer bij bepaald, weet je wel. Ik denk van, oh, wat is het toch heerlijk dat je zo afhankelijk van God bent. Want eigenlijk is dat gewoon heerlijk. Dat je proeft dat hij leeft. Dat hij voor je zorgt. En als je dat niet meer proeft, ja, dan gaat ook automatisch die afhankelijkheid wordt gewoon al minder. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon menselijk. En daarom wil ik elkaar hiermee bemoedigen. Eens even kijken hoor. Hoe laat is het dan? 11:15. Dan schip ik nog even door. Dit is wat Jezus ook zei over de eindtijd. En ik geloof dat wij daar ook in leven nu, in de eindtijd. En dan zegt hij hier ook, kijk naar de vijgenboom. Ik heb zelf het idee dat het Israël is. Kijk naar de vijgenboom. En al die andere bomen, als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Nou, je ziet gewoon dat Israël aan het uitlopen is. Er zitten bladeren aan de bomen. Hij draagt nog geen vrucht. Maar dat doet de Heer Jezus zelf. Als je zelf komt op de Olijfberg, dan gaat hij zich persoonlijk aan zijn volk bekendmaken. En dan zullen ze zien wie ze er doorstoken hebben en dan zullen ze tot berouw komen. En dan zullen ze vol worden van zijn geest. En dan zullen ze vrucht gaan dragen. Maar dat komt nog. Maar we zitten er wel bij, want je ziet dat de vijgenboom begint te groeien. Zo moeten jullie ook weten wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven. Ja? Dus dan zegt Jezus hier ook weer op het eind, over de eindtijd. Pas op dat jullie hart niet afgestompt wordt door de roes en de dronkenschap. Door de brasserij, veel eten. En de zorgen van het dagelijks leven. Zodat die dag jullie niet overvalt. Met andere woorden, als je het inderdaad dus gewoon onwijs druk hebt met je zorgen van je leven, met je werk, met alles te regelen, weet je wel. Met je pensioen, met allerlei zorgen van Heer. Want wat krijg je namelijk als je dat doet? Dan stikt het woord. Dat zegt hij in het verhaal van de zaaier. In het verhaal van de zaaier heeft hij het over 4 zaden. En daar heeft hij het tegen christenen. Hij heeft het niet tegen de heidenen in dat verhaal. Dan heeft hij het echt tegen de christenen. Dat is een hele duidelijke. Maar hij praat niet tegen de heidenen. Hij heeft het echt tegen de christenen waar het zaad dus valt. En het valt maar bij 1. Bij 25% valt het goed. Van die 100 christenen bij wijze van spreken. Als je dat even zo ziet. Want bij het ene zaad, dan haalt de vogel het er zo uit hun oor, weet je wel. Dan krijg je het volgende zaad. Maar dat staat er allemaal bij door de zorgen van het leven. Van je levensonderhoud. Dat zegt hij hier, dat zegt hij in het verhaal van de zaaier, dat zegt hij overal. Want het woord verstikt namelijk. Je hebt geen tijd meer voor bijbelstudie. Je hebt geen tijd meer om in de Bijbel te lezen. Want je bent gewoon druk met van alles. En daarom geloof ik ook dat het zo belangrijk is, want je ziet het woord verstikken. Ook bij mensen in de gemeente, je ziet het verstikken, je ziet ze ook weglopen. En dan denk ik, het is zo belangrijk om gewoon te zorgen dat je afhankelijk van God blijft. En dat je niet zelf je eigen gewoon helemaal gaan verzekeren. Tuurlijk moeten we ons verzekeren, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Nou, niet wat ik, wat Jezus bedoelt. Probeer ik uit te leggen. Maar hier zegt hij dus weer, wees waakzaam. En wij zitten in die eindtijd. En dat geloof ik ook. Daar zitten wij ook in. En ik heb ook nog één mooi voorbeeld, vond ik zelf. Dat is het moment dat David op zijn paleis liep. Op het dak van zijn paleis. Nou, dat kennen jullie allemaal, dat verhaal. Dat hij daar zo prachtig liep. En in wat voor tijd liep hij daar? Hij liep daar in de tijd dat hij alles won. Alle oorlogen won hij. En alle buit die hij buit gemaakt had, die nam hij mee. Dus hij stikte van het goud. Hij had gewoon alles, weet je wel. Maar het is zo onmenselijk dat er wat met hem gebeurde. Hij zag die mooie vrouw daar aan de overkant. Want hij liep heerlijk gewoon op zijn paleis, weet je wel. Ik heb het gewoon voor elkaar. Ik heb mijn schapen bedrogen. Nou, later kwam die profeet Nathan met een verhaal over de schapen. Dat was een heel ander verhaal. Maar hij dacht, ik heb mijn schapen bedrogen, weet je wel. En kijk, daar zit een mooie vrouw. Die kan ik er ook nog wel bij hebben. Maar dat is het gevaar. Als je God niet meer nodig hebt, weet je wel. Dat zie je ook in dat tijdsmoment van David. Dat zie je daar echt in. Dan heeft hij het gewoon zo goed. En dan gaat het gewoon mis. Dan kan je de geest je ook niet meer overtuigen. Dan raak je de relatie met God kwijt. Want ik dacht bij mezelf, hoe kan dat nou, joh? Die David. Dat is toch onvoorstelbaar. Hij was gezalfd met Gods geest. En dan gebeurde dit. Ik denk, Heer, hoe kan dat nou? Ik snapte dat nooit. Maar als je dan in de context van die tijdsperiode zit, dan zie je gewoon dat het onmenselijk is. Zoveel had hij. Nou, ook weer zo'n voorbeeld. Het rijke. Genoeg. Weet je wat ik leuk vind? Om nu Petrus nog even aan het woord te laten. Dat vind ik een hele leuke. Dan gaan we nog even luisteren naar Petrus. Kijken of hij ook nog wat geleerd heeft van het hele gebeuren. Druk ik hem nou uit? Petrus gaat slapen. Petrus gaat slapen. Ik heb alleen hierop gedrukt volgens mij, Ries. Maakt niet uit. Ik heb het woord nog gelukkig. Gelukkig hebben we het woord. Ik heb er niet hierop gedrukt of zo, dan per ongeluk. Wat een moeilijk, Ries. Oh, kijk. Kijk. Oh ja, wacht even. Dit is 1 Petrus. 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 7. Hier gaat Petrus zelf spreken. Dat vind ik nog het allermooiste. En dan zegt hij, ik doe een beroep op de oudste onder u, als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus lijden. En omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, hoed Gods kudde. Mooi, hè? Jezus zegt, hoed mijn schapen. Maar hij zegt het nou tegen ons, Petrus. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig. Zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met een belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd. Maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van het luisteren ontvangen die nooit verwelkt. En dan komt het. En u jongeren moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar aan de nederigen schenkt hij genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. En dan komt het. U mag uw zorgen op hem afwentelen. Want u ligt hem na aan het hart. En hier sluit ik mij af. Kijk, dit is wat Petrus uiteindelijk ontdekt heeft. Dat hij zijn zorgen, en dat hij dat ook tegen ons zegt, leg het om hem af. Amen. Nou, misschien heb je nog een lied, Marcus.